Hoofdstuk 2. Bachs opleiding en ontwikkeling.
We hebben nu een klein beetje een overzicht gehad van Bach als kenner van de geschiedenis. Als liefhebber van de oude stijlen. Als man van de wereld die ook het geen enkel probleem vond om kerkelijke muziek voor een wereldlijk doel te gebruiken en wereldlijke muziek voor een kerkelijk doel te gebruiken. Natuurlijk moest hij soms dan wat wij noemen parodie plegen. Dat wil zeggen er een andere tekst bij schuiven. Of als het zoals in dit geval bij de Sinfonia voor de kantaten is, dat is een woordeloos deel en dat kon als Sinfonia ook woordeloos blijven. Dus het was alleen maar een kwestie van iets anders instrumenteren, namelijk voor het ensemble dat hij in Leipzig tot zijn beschikking had, dat niet hetzelfde ensemble is dat hij in Keuten tot zijn beschikking had. Niks stond gebeiteld in marmer. Elke keer weer opnieuw moest het aangepast worden aan wat hij tot zijn beschikking had. En dat maakt hem ook een praktische persoon. Een praktische persoon die het vak direct heeft geleerd in de familie van zijn vader, hoewel hij die niet lang heeft gekend, want zijn beide ouders zijn toen hij 9 respectievelijk 10 jaar oud was gestorven. Vervolgens is hij van Eisenach naar Oerdruf vertrokken, 40 kilometer zuidoosten van het Turingse Eisenach, naar zijn broer, de organist Johann Christoph. Daar heeft Bach door zijn broer en een grote bibliotheek die daar aanwezig was, de muziek van Froberger, van Pachelbel, van Buxtehude, van Bruns, van Böhm en tal van andere belangrijke orgelcomponisten leren kennen en natuurlijk ook moeten bestuderen. Toen was hij inmiddels een jaar of 15. Vervolgens is hij samen met een vriend naar Lunenburg vertrokken. Dat is ongeveer 380 kilometer noordelijk van Oerdruf. Dus meerdere dagen reizen en Bach deed dat in de meeste gevallen gewoon te voet met een plunjezak en in een enkele geval met een karos. Op de koorschool van de Michaeliskirche met een nog veel omvangrijke bibliotheek met belangrijke 17e eeuwse geschriften en muziekstukken heeft hij echt de kennis vergaard, grofweg voor zijn 20ste nog, die hij nodig had voor de rest van zijn loopbaan. Tevens was er in Lüneburg een ritteracademie. En een ritteracademie, moet je zich voorstellen, dat is eigenlijk wat wij zouden zeggen een academie voor jonge adellijke heren. En wat leerden de jonge adellijke heren? Ze leerden elegant dansen, ze leerden fencing, dus dat wil zeggen degengevechten te houden. Ze leerden natuurlijk vanzelfsprekend de Franse taal en de goede omgang vormen, het hoe heurt het van die tijd. En dat alles bij elkaar maakt dat Bach in de buurt is van een cultuur waar hij op dat moment al van heeft genoten, naar het schijnt, die niet zozeer calvinistisch, centraal, Duits gericht is, maar Frans. En we vinden dat ook al vrij snel in vroege composities van hem terug. Na 2 jaar daar, en ook ondertussen wat reisjes die hij heeft gemaakt van Lunenburg uit om belangrijke muzici te gaan beluisteren, onder andere Johann Adam Reinke in Hamburg, en dat was niet zo ver, 40 kilometer ten noorden van Lüneburg. En dat was de link voor hem met Zweling en Scheidt en met de Engelse virginaaltraditie. Dat heeft hij via Reinke leren kennen, maar dat was uiteindelijk alleen maar een vakantiereis om daarheen te gaan, om te leren. Is hij uiteindelijk in 1702, 17 jaar oud, naar Weimar vertrokken. Dat is weer terug, die hele volle 380 kilometer naar het zuiden. En daar werd hij violist en lakei van Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Dat heeft hij 2 jaar gedaan. Hij heeft daar absoluut de smaak voor het hof te pakken gekregen. Maar hij wist ook dat, nou ja, lakei zijn was niet zijn ambitie. Dus heel snel is hij alweer gaan solliciteren naar een andere plek die passender was. En dat werd Arnstadt. Daar werd hij op 18-jarige leeftijd met een heuse baan geïnstalleerd als organist van de Neue Kirche. En met een relatief hoog salaris bovendien, 84 gulden per jaar. En dat was aanzienlijk meer dan zijn voorganger, een ervaren organist, had ontvangen. Ook daar geeft het weer aan dat Bach, ondanks zijn nederigheid in heel veel brieven, heel goed wist te onderhandelen om een beter salaris te krijgen dan degene voor hem. Hier heeft hij zijn nichtje Maria Barbara leren kennen. En dan klinkt dat zo alsof dat toch wel heel dichtbij was, maar ze hadden een gezamenlijke overgrootvader. Niettemin, enkele jaren later, wordt Maria Barbara mevrouw Bach. In oktober 1705, terwijl hij dus in dienst is in Arnstad, reisde hij 300 kilometer te voet van Arnstad naar Lübeck, omdat hij daar Buxtehude wilde horen. De bedoeling was, volgens een brief waar hij vrij afvroeg aan de kerkgemeenschap, dat hij een maandje weg zou blijven. Hij is uiteindelijk pas in januari teruggekomen na 5 maanden. Tot grote woede van de gemeente, maar ongetwijfeld tot grote vreugde van hemzelf. Hij heeft daar onder Buxtehude kunnen werken, naast hem kunnen zitten, heeft ongelooflijk veel geleerd van hoe je kantates kan schrijven, hoe je avondmuzieken kan inrichten, hoe je je kerkelijke theologische visie binnen de Lutherse leer kan uitdragen in muziek. En in deze periode, grofweg dus tussen zijn 18e en zijn 22e, in die 4 jaar, heeft hij zijn eerste voor ons overgeleverde composities geschreven. Waaronder bijvoorbeeld een Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, oftewel een capriccio over de afwezigheid, de langdurige afwezigheid van zijn lievelingsbroer. En dat is gewoon een prachtig stukje klavecimbelmuziek, zoals je mag verwachten, ook aan een Frans hof rond 1705, 1710 niet zou hebben misstaan. Met mooie gepuncteerde figuren, die Lodewijk XIV ook zo leuk vond.